Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag is opnieuw de gelegenheid aangebroken om samen de fiets op te gaan in onze pelgrimstocht doorheen de Herentalse binnenstad. Van daaruit gaan we dus over het Albertkanaal fietsen richting de Zandkapel die we onderweg nog tegenkomen en uiteindelijk het einddoel van onze tocht, alvorens terug te keren naar Herentals, dat is de abdij van Tongerlo. Nog heel wat ligt er dus in het verschiet en zullen we vandaag verder ontdekken. Alvorens we de fiets daadwerkelijk opstappen, willen we nog even halt houden bij de laatste levensdagen van die bijzondere zuster die we in een vorige aflevering beter mochten leren kennen. Zuster Rumolda. U herinnert zich die wonderlijke geschiedenis van die zuster die uiteindelijk stigmata zou ontvangen, de wondtekenen van Jezus Christus. En de bijzondere doeken en de wonderlijke zaken die in haar leven gebeurd zijn. Zo spreken we over de laatste levensdagen van zuster Rumolda aan de hand van verschillende getuigenissen. De vastentijd was voor zuster Rumolda elk jaar een zware tijd van lijden en beproevingen. Ook 1948, het 25ste jaar van haar stigmatisatie, meldde zich weer aan als een zware periode van boete en versterving. Haar krachten waren reeds zichtbaar afgenomen. Haar ogen waren zodanig verslecht dat haar geschrift nog moeilijk leesbaar was. Halfweg die vastentijd, in maart 1948, werd zuster Rumolda getroffen door een zware crisis die bij haar 5 lange bloedspuwingen veroorzaakte. De dokter constateerde een wonde aan de maag, deed ijs gebruiken, maar vond haar toestand niet erg genoeg om haar het ziekensacrament te laten toedienen. Deze crisis had als gevolg dat zuster Rumolda bijna niet meer kon spreken. De vrijdag van diezelfde week nam de toestand erg toe. Aan zuster Emma, haar trouwe verzorgster, zei ze: "Ik ga weldra sterven." En vroeg om haar helemaal te wassen, want, zei ze, dan moeten ze het na mijn dood niet meer doen. Haar medezusters wisten echter dat zij telkens in de vastentijd uitzonderlijk veel te lijden had. Hun vrees voor een overlijden was dus eerder gering. Sanderendaags, 's morgens, het was zaterdag voor Passiezondag, verkeerde zuster Rumolda in doodstrijd. De dokter werd ontboden en besliste dat zij aanstonds moest berecht worden. Om 17:30 diende eerwaarde heer directeur haar het heilig oliesel toe. Zuster Rumolda was heel helder van geest en volgde al de gebeden, meestal met gesloten ogen. Haar hart was zodanig verzwakt dat het bijna niet meer klopte, er was enkel nog wat geruis te horen. Rond 8:30 die avond werd rond haar ziekbed de gebeden van de stervenden gesproken. De dokter kwam nog even langs en stelde vast dat haar ogen niet gebroken waren. Bij het verlaten van haar kamer vermeldde hij terloops dat het hem niet zou verwonderen dat zuster Rumolda de volgende dag niet meer zou leven. Rond 10:30 werd haar nog een laatste medicament gegeven. Zuster Dumolda weigerde en schudde lichtjes met haar hoofd. 5 minuten later richtte zij zich half op, met haar ogen wijd open in de richting van het kruisbeeld en het beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Daarna vielen haar ogen langzaam dicht. De aanwezigen bemerkten dat haar ogen begonnen te breken en de ademhaling zeer moeilijk werd. Met een kaars in de hand en omringd door haar overste, moeder Godula, zuster Vicaris, haar verzorgster, zuster Emma, en nog 3 andere zusters, is zij ingeslapen rond 11:50 in de vrede van de Heer. Juist op het moment bij de woorden: bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Toen kwam er een pijnlijke trek op haar lippen. Haar hoofd viel achterover met nog een paar zachte snikken en ze gaf haar mooie ziel terug aan haar hemelse bruidegom. Het was zaterdagavond 13 maart 1948, even voor 11:00. Zuster Dumolda is gestorven zoals zij het verlangd had. Niet op Goede Vrijdag, maar op een gewone dag. En ten gevolge van kanker. Aan haar overste, moeder Godula, had zij eens gezegd: ik verlang te sterven van kanker, omdat zoveel mensen aan die ziekte lijden en ervan sterven. Zuster Dumolda lag heel mooi op haar doodsbed met een kalm en vredig gelaat waar geen enkele pijnlijke trek te bespeuren viel. Er was een onweerstaanbare drang om haar aan te raken en velen bleven bij haar dode lichaam bidden om even met een kleinood haar wonden te mogen aanraken. Gedurende 3 dagen is haar kamer geen enkel ogenblik leeg geweest. De zondag en de maandag was er een drukke atmosfeer in en om Herentals. De zusters kwamen 1 na 1 afscheid nemen. Als ook de schoolkinderen brachten wenend een laatste groet aan zuster Dumolda. De zusters uit de omliggende kloosters en bijhuizen wilden eveneens afscheid komen nemen van het heilige nonneke van Herentals dat een zo wonderbaar leven had geleid. De volgende dinsdagavond werd haar lichaam in het bijzijn van gans de kloostergemeenschap neergelegd in een zinken kist die omsloten werd door een houten kist. Op de grote kruisbalk was een opening gelaten waardoor haar gezicht en de gekruiste handen zichtbaar bleven. En zo kunnen we besluiten, dierbare luisteraars, deze wonderlijke geschiedenis van zuster Dumolda in Herentals. Voor ons is het tijd geworden om opnieuw de fiets op te gaan en gaan wij richting de Sint-Waldetrudiskerk om daar een stukje stichtingsgeschiedenis van Herentals te ontdekken.
So I'll see. God mijn wens aanhoort, wil ik er voor ieder zijn. Rusten kan nog niet, want velen hebben nu nog niet lief. Zodra de engel zegt, mensen, de tijd is niet meer, dan pas vind ik rust, want alles zal voltooid zijn in mijn Heer. Ja, ik wil mijn Heer
Ondertussen verpozen we even in de schaduw van de kerk waar eigenlijk de stad Herentals is geboren. Waar de stad Herentals rond is ontstaan, waar u reeds over hoorde in een vorige deel. Toen we aankwamen in het station van Herentals hebben we het daar al even over gehad. Namelijk het feit dat de Sint-Waldetrudiskerk een van de tekenen is van de vroege geschiedenis van Herentals. In de volksmond wordt deze kerk de Bovenkerk genoemd. En ze is genoemd naar een Henegouwse heilige Woudru, in het Nederlands Woutrui, of Waldetrudis. Ze was van adellijke afkomst en huwde met Vincentius, die een klooster stichtte in Zinnik, Soigny. Zelf stichtte zij een vrouwenabdij, die aan de oorsprong lag van de latere stad Bergen. Ze trok zich daar met haar twee dochters terug en overleed rond 688. Later werd het klooster omgevormd tot een kapittel van reguliere kanunikessen, bestemd voor de hoge adel. En dat kapittel bezat een domein in Herentals met een altaar en behield er tot op het einde van het Ancien Regime bepaalde rechten. De huidige kerk in Brabants gotische stijl is opgetrokken in kalkzandsteen. Uit de omgeving van Brussel, de vieringtoren en de dwarsbeuk zijn lager dan het schip en dateren uit de 14e eeuw, terwijl het koor en het schip zelf in de 15e eeuw werden opgetrokken. Bijzonder waardevol is het beeldhouwwerk van de kapitelen in het koor, vooral dat van de zuidelijke omgang. Maar dat is natuurlijk een fenomeen in Vlaanderen. Helaas komen we dat regelmatig tegen dat kerken gesloten zijn, dat het niet mogelijk is om een kerk te bezoeken. Ook vandaag is dat jammer genoeg het geval. We zullen het moeten stellen met een beschrijving. Wat hier zo bijzonder aan is, dat is dat de wijze waarop de steunberen tot onder het gewelf doorlopen en uitmonden in consoles die aansluiten bij de kapitelen van de zuilen, uitzonderlijk kan genoemd worden. En wat enorm opvalt, want ik zit hier vlak aan het koor eigenlijk, dat zijn indrukwekkende waterspuwers. Het geeft een zeer statige indruk aan de kerk.
die daardoor nog een stukje indrukwekkender wordt. En ik zit hier vlakbij het zogeheten zilvertorentje aan de zuidzijde van het gebouw, waardoor de kerk nog een groter schilderachtig geheel vormt. Alle brandglasramen hier, behalve het brandglasraam in de Sint-Antoniuskapel uit 1588, zijn, voor zover bekend, uitgevoerd door het Antwerpse atelier van Stalens en Janssens op het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw. En het is dus zeer begrijpelijk dat mensen zich dan hier rond de kerk begonnen te vestigen en dat zo Herentals is beginnen uitgroeien tot een stad. Een goede tip is misschien om, als u de tocht zelf zou willen doen, om Herentals te bezoeken ergens tussen juni en september. Want dan zal de kerk wel geopend zijn in het kader van de open kerken in Europa. U kan daar meer informatie online van terugvinden. En dan heeft u misschien iets meer geluk dan wij vandaag. Nu, we gaan daar niet om treuren. Het is een prachtige plaats om even halt te houden.
Alvorens wij het Albertkanaal zullen overfietsen, gaan we nog langs de Zandpoort en de Bovenpoort. Het zijn twee overblijfselen van de middeleeuwse stadsomwalling van Herentals. De eerste vermelding van de Bovenpoort, die ook wel Hoogpoort heet, dateert van 1361. De gevel is bekleed met Gobtange zandsteen. Binnenin is veel ijzersteen uit de streek gebruikt ook. De nokhoogte van de bovenpoort is 10,6 meter en de poortopening is 4,7 meter hoog. Zowel de zandpoort als de bovenpoort maakten dus deel uit van de omwalling van de stad. De poort heeft een bewogen geschiedenis en is een aantal keer in verval geraakt en heropgebouwd. Omdat ze in heel slechte staat was en er geen middelen waren om herstellingen uit te voeren, beslisten de wethouders in 1754 om een groot deel van de poort helaas te laten afbreken. Ze had geen militair nut meer. En in 1772 volgde een echte restauratie die bepalend was voor het huidige uitzicht van de poort. De twee koperen vazen op het dak zijn er toen opgezet. En de meest recente restauratie dateert van 2006. In de rondboognis van deze poort bevindt zich nog een gepolychromeerd beeld van de heilige Rochus. Een klein beetje meer informatie dus over deze restanten van de middeleeuwse stadsomwalling van Herentals. En van hieruit gaan wij het Albertkanaal over. En dat Albertkanaal is een kanaal dat Luik verbindt met Antwerpen via steden zoals Genk, Hasselt, Geel en Herentals. En bovendien een verbinding zorgt van de Maas met de Schelde. De naam van het Albertkanaal, dat kon u misschien al raden, is afkomstig van koning Albert I. En loopt dus eigenlijk door drie provincies, Luik, Limburg en Antwerpen. En speelt een belangrijke rol voor de binnenscheepvaart in ons land en drinkwaterproductie. De start van het Albertkanaal bevindt zich aan de haven van Luik, met op de linkeroever de Luikse voorstad Herstal en op de rechteroever het eilandje Montsaint. En tot en met Ternaaien loopt het Albertkanaal parallel aan de Maas. Daar buigt ze af naar het westen, om Maastricht te omzeilen. Hierdoor moest het kanaal het plateau van Kaastert, de doorsteek van Kaastert en de Kannerberg doorsnijden. En ook het Kempens plateau moest doorkruist worden. Op dit gedeelte ligt trouwens de waterscheidingslijn tussen de rivierbekkens van de Maas en de Schelde. Het kanaal blijft op de westzijde van het Kempense plateau alvorens 30 meter te dalen richting Hasselt, Daar komt het in vlak terrein en loopt het in rechte lijnen met een langzame afdaling verder naar de Schelde. Het Albertkanaal heeft verschillende doelen. Het eerste, dat lijkt heel evident, is transport. De totale afstand kan afgelegd worden in 14 uur en voordat het Albertkanaal er was, diende alle scheepvaart tussen Luik en Antwerpen via de Kempische kanalen geschieden. Dat betekende enorm veel sluizen en draaibruggen, waardoor de afstand maar liefst 12 dagen duurde. Het heeft ook dienst gedaan als een industriële watervoorziening voor de voormalige elektriciteitscentrale van Langerlo, want die trok op die manier koelwater uit het kanaal. En een derde doel, zeg maar, van het Albertkanaal is de drinkwatervoorziening. In Oelichem wint Waterlink uit het kanaalwater drinkwater voor de regio Antwerpen. En voor Lier wordt er ook geput uit het Netenkanaal. Verder dient het Albertkanaal voor de voeding van andere kanalen. Een deel van het water wordt in het kanaal Briekden-Neerharen gestort, waarna het wordt doorgegeven om de overige Kempische kanalen van water te voorzien. En samen met de Maginot-linie vormt het een obstakel voor aanvallen uit het oosten. Op de westoever werden talrijke bunkers en weerstandsplaatsen op gezichtsafstand van elkaar gebouwd, waaronder het Fort Eben-Emaal. En dan misschien een ander doel dat het kanaal zeker ook dient, dat is dat verschillende watersportverenigingen in ons land het Albertkanaal gebruiken voor recreatie en wedstrijden. En dat het ook een trekpleister is voor wielertoeristen, voornamelijk in de provincie Limburg, waar aan weerszijden van het kanaal fietspaden aangelegd zijn. Maar wij gaan dus niet langs het kanaal, maar wel eroverheen, richting de abdij van Tongerlo.
Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave.
Onderweg kunnen we even halt houden om uit te rusten op een bankje vlak bij de Zandkapel. Het is een barokkapel van 1667-1677, opgericht ter plaatse van de vindplaats van een Onze Lieve Vrouwenbeeldje. Het heeft een grondige renovatie ondergaan in 1995. De kapel, gebouwd uit baksteen met gebruik van zandsteen, wordt bekroond met een topgevel met decoratieve zandstenen tracering en Onze Lieve Vrouwbeeld. De rondboogdeur in zandstenen omlijsting geeft toegang tot de kapel, die helaas vandaag niet geopend is, en we vinden er ook Christus en Maria monogrammen op terug. En dat vormt natuurlijk een ideale gelegenheid om even de benen te laten rusten. Alvorens wij opnieuw de rugzak zullen opnemen, gaan we dus tot de abdij van Tongerlo. Dat is onze uiteindelijke eindhalte. En we nemen u graag mee, maken kennis met de abdij en met de bewoners.
Ja, beste luisteraars, u weet het natuurlijk al. Ik heb ondertussen Herentals al een tijdje achter mij gelaten. Ik ben nog voorbij de Zandkapel gereden, prachtige kleine kapel, langs de weg. En ondertussen zit ik in een warme salon in de abdij van Tongerlo bij pater Ivo, die voor dit moment toch even dienst doet als portier, maar ook gastenpater is geweest van de abdij. Nu, ik heb hier een aantal jaren geleden al een aantal keer van de gastvrijheid van de paters mogen genieten. Dus we kennen elkaar op dat vlak een klein beetje. Maar pater Ivo, ik wil u graag vragen om uzelf kort even voor te stellen aan onze luisteraars. En ook eens een idee te geven van welke taken u zoal doet in de abdijgemeenschap.
Ja, mijn naam is Ivo Klerren. Ik ben afkomstig uit het Waasland. Kieldrecht, om precies te zijn. Ik ben dan daar in de buurt in Sint-Niklaas op college geweest. Ik heb daar de Grieks-Latijnse gedaan, zoals dat vroeger vrij klassiek was. Ik kom uit een vrij groot gezin, dat is misschien toch ook wel belangrijk. Wij waren met 8 kinderen. Een zus, dan 6 jongens en dan nog een zus. En van die jongens was ik de voorlaatste, de 5e. Misschien ook nog vermelden, ik ben iemand van een boeren buiten. Mijn vader en mijn grootvader en mijn overgrootvader zijn altijd herders geweest in het verdronken land van Saaftingen. Nu, dat tekent een mens toch wel. Als ik nu lid ben van een abdijgemeenschap in de Kempen, ik zou bijvoorbeeld in een stad, ja, Ik ben niet graag in de stad. Een stadsklooster, dat zou denk ik niet voor mij zijn. En dat heeft gewoon te maken met uw verleden. Hè? Je bent daardoor getekend. En ik zie dat ook bij mijn broers en mijn zussen. Die wonen allemaal op de boeren buiten ruim. In een bos, aan een bos, een grote wei. Zo, dat draagt je mee. Hè? Dus dat is maar een detail, maar toch. Dit zegt toch ook wel iets. Ik ben dan na mijn humaniora in de abdij van Tongerlo terechtgekomen. Een beetje bij toeval. Maar ja, wat is toeval? Hè? Iets wat u toevalt. Hè? Het was namelijk zo, mijn oudste zus was getrouwd met een veearts die zijn praktijk in dienst had. En wij kregen toen ter tijd, ik spreek nu van de jaren 67, dus dat is al een tijd geleden, van ons priesterhulp ook altijd brieven om kleren en blikken, voedsel en zo op te halen voor de mensen in de derde wereld. Hè. Nu, onze moeder had waarschijnlijk ook zo'n brief gekregen en ja, die doos stond daar en die stond daar en die bleef daar maar staan. Waarschijnlijk zijn die mensen dan gekomen op een ogenblik dat mijn moeder daar niet was. Ja. Mijn moeder zegt op een bepaald moment, zeg, die doos, Tongerlo, kijk eens waar dat daar ligt. Als we naar ons zus gaan in Diest, dan kunnen we daar langs gaan en dan geven we die doos daar af, dan is dat uit de voeten. Ja. Dus dat was een onnozele aanleiding. Dat was een zondag, dus er was niemand natuurlijk. En dan zei ik, maar in de abdij, we zullen dat afgeven in de abdij. Ik bel, wie was er portier? Iemand van mijn college, van het jaar voor mij. Ik kende zijn naam niet, maar we kenden elkaar van gezicht. Ik zei, mag jij zijn van het college? Oh ja, natuurlijk. Ja, en ik ben hier dan een dag gebleven. Mijn ouders zijn dan naar mijn zus gegaan. En ik moet zeggen, ik dacht, waarschijnlijk is dat ook zo als mensen elkaar ontmoeten. Een jonge man en een jonge vrouw. Enfin, dat klikte. Ik zeg, god, zou dat niks voor mij zijn, zo. Ja. Ik ben dan nog eens gekomen en nog eens gekomen en wat meer kennis gemaakt met dit leven enzovoort. En zo ben ik dan in augustus 67 aan dit kloosterleven begonnen.
Mooie voorgeschiedenis zo, die uiteindelijk hier dan in deze mooie abdij van Tongerlo begonnen is, hè? Want het is natuurlijk niet geëindigd, het is hier begonnen. Welke taken heeft u in de loop van de jaren uiteindelijk zoal voor uw rekening kunnen nemen?
Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat ik ook naar de missies zou kunnen gaan, maar ja, dat zal er niet meer in zitten ondertussen. Maar ik heb dan mijn studies gedaan, ja, op het ziekenhuis in Leuven. En, ja, en als ik dan priester gewijd ben, dan heb ik eigenlijk in mijn jonge priesterleven, zal ik maar zeggen, vooral retraites begeleid voor jongeren. Grotendeels in het begin op het Sportacentrum hier vlakbij. Daar waren dus de sportieve bezinningsdagen voor kinderen, jongeren, van de lagere humaniora. Oh, ik heb dat heel graag gedaan. Ja, heel graag. De tijd vloog voorbij en ik heb daar dus, ik weet niet hoeveel jaren, maar toch wel etelijke jaren, dat gedaan. En dan heeft de abt mij, de toenmalige abt Joost Boel, die heeft mij dan gevraagd om hier in de abdij de retraites te begeleiden voor de jongeren van de hogere humaniora. Ja, heb ik ook een aantal jaren gedaan. En dan heeft hij mij ondertussen ook gevraagd om de zorg te dragen voor de novicen, voor de postulanten, voor de novicen, voor de geprofesten, voor de mensen die wilden aan het religieuze leven in de abdij beginnen. Dat heb ik dus ook een hele tijd gedaan. Ik weet niet hoeveel jaren, maar ook vele jaren. Ik heb dat niet opgeschreven en ik weet het eigenlijk niet precies, maar toch wel een hele tijd. En ondertussen, ja, dan word je ook wat ouder zo en dan, ja, dan was onze toenmalige gastenpater, die is dan proost geworden bij de zusters in Veerle. Dan moest er een nieuwe gastenpater komen. En ja, toen heeft de abt mij gevraagd om dus gastenpater te zijn. Dat heb ik ook, ook tiental jaren gedaan, denk ik. En dan ben ik, fin de carrière, als ik het zo mag zeggen, conservator geworden van het Da Vinci Museum.
En dat is echt een perfecte toevalstreffer, maar ja, zoals u zei, toeval bestaat niet. Want dat is zeker ook iets wat ik van plan was om te vragen. Er wordt hier een heel bijzonder schilderij bewaard in de abdij, dat in alle kranten heeft gestaan en dat wereldnieuws heeft gehaald. Want men heeft namelijk ontdekt, aanvankelijk dacht men dat het een leerling zou geweest zijn van Da Vinci, maar de laatste indicaties duiden dat de meester zelf er de hand zou in gehad hebben. Kunt u iets vertellen over dit bijzonder werk?
Ja, ik heb net voordat je hier aankwam, had ik nog een groepje mensen, het schilderij is momenteel in de kerk. Het is niet meer in het museum, omdat in het museum is men het doek aan het restaureren. En als het doek gerestaureerd is, zal het laatste avondmaal in de kerk worden opgehangen. Maar goed, zwart, het bijzondere laatste avondmaal. Wat moet ik daar allemaal van vertellen? 2019 was het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci gestorven was. En toen hebben wij bezoek gekregen van professor Jean-Pierre Isbouts, iemand van Vlaams-Nederlandse afkomst, maar die al jaren professor is, ook in Amerika. Die is dan op het spoor gekomen van het laatste avondmaal hier. En naar aanleiding van die verjaardag is er toch wel heel wat verschenen, ook op televisie, ook artikelen enzovoort, onderzoeken, hè. Ook met speciale fotografie, waar ik allemaal niets van ken. Maar heel bijzonder toch wel, want een paar maanden geleden keek ik even naar het nieuws en toen zei men dat men in Leuven, naar aanleiding van die speciale fotografie, foto's die men gemaakt had van ons laatste avondmaal, een apparaatje had ontwikkeld om de hersenen van de mens te fotograferen. Dat was naar aanleiding daarvan, ik wil maar zeggen, alleen dat heeft allemaal toch wel aangename gevolgen gehad. En dus professor Isbouts was er heilig van overtuigd dat bij de figuur van Johannes, die ook op dat laatste avondmaal staat, dat duidelijk ook sporen draagt van de typische schilderstijl van Leonardo da Vinci zelf. Nu, als u niets van, daarvan kent, dan, en mensen die het doek dan zien, zeggen, tja, dat is precies, ze zeggen dan de Mona Lisa. Dus natuurlijk de Mona Lisa niet. Maar het is wel een lievelingsmodel dat Leonardo da Vinci graag schilderde. Als hij groepen schilderde, staat die figuur er heel vaak op. En hier bij ons, in onze laatste avondmaal, is dat dus de figuur van de apostel Johannes. Hè. Die is zeer mooi geschilderd, ja. Natuurlijk, als dat dan in de pers komt van Leonardo da Vinci heeft zelf daaraan geschilderd, ja, dan krijg je natuurlijk ook reactie. Dat is altijd zo, als een bepaalde professor een theorie lanceert, kun je daar donderop zeggen dat er een andere zegt van, ja, maar dat is niet waar hoor. Maar allee, er is heel wat rond gebeurd dan toch, ja. En als nu het doek gerestaureerd wordt, en dan zal men dat, allee, zal het zeker nog mooier worden toch, ja, ja.
Het is toch een hele bijzondere geschiedenis, want hoe is dat schilderij eigenlijk hier terechtgekomen?
Het is gewoon gekocht. Men heeft het gekocht in Antwerpen van de weduwe, de vrouw van Jean Le Grand, voor een redelijke prijs, moet ik zeggen. Blijkbaar was de abt gesignaleerd dat er een mooi schilderij te koop was. En hij was toen, de toenmalige abt, op zoek. De abdijkerk, de toenmalige abdijkerk, werd opgefleurd en aangepast. En dus daar een mooi schilderij in. Hij was daaraan geïnteresseerd en heeft het gekocht. En dan is het naar hier gekomen. En door veel mensen, ja, bewonderd. En de grote Vlaamse schilders kenden het. Rubens en Van Dijk. Maar om te zeggen van, dit is een belangrijk doek dat hier dan gekomen is. Is goed verzorgd ook. Toen de Franse Revolutie kwam, is het verstopt in een schuur in de buurt bij de broer van de toenmalige prior. Daar heeft het dan verstopt gezeten en dan, het heeft dan ook nog in Frankrijk geweest bij de familie de Merode in het kasteel van Trelon. Is dan toch terug naar de abdij gekomen. 1929 een grote brand. Heeft men een doek vlug uit het kader gesneden. Is dan naar beneden gevallen, natuurlijk gekwetst. Hè. Dat is een oud doek. Is dan gerestaureerd. En dan is het naar, toen het teruggekomen is, heeft men daarvoor een speciaal museum gebouwd. De grootte van de Refter in Milano. Daar had je dus aan de ene kant het laatste avondmaal van Da Vinci en aan de andere kant had je een kruisiging van Montorfano. En aan de zijkanten zaten dus de paters, de broeders, Dominicanen. Hè.
En zo bent u zomaar eventjes conservator geworden van een doek dat, ik denk dat we de prijs er niet kunnen opplakken.
Nee. Men vraagt soms hoeveel is het waard en mijn antwoord is dan, het is onbetaalbaar. Ja. Men heeft het nog ooit wel eens willen uitlenen en dan moet je natuurlijk firma's hebben die een verzekering moeten. En het antwoord van die mensen was onbetaalbaar. Ja. Dat je zegt, hoeveel is het Lam Gods in Gent waard? Ja, sorry, maar onbetaalbaar, zie je? Ja. Dus je kunt daar niet een prijs op plakken. Dat overstijgt, en dat vind ik dus juist zo belangrijk voor grote kunst, het gewoon materiële geld. Ja.
We gaan het van het materiële even hebben over het spirituele, want dat is natuurlijk de reden waarom dat u het religieuze leven bent binnengegaan, maar ook al uw medebroeders. Wat zijn de grote inspiratiebronnen voor de Ordo Premonstratensis, de Norbertijnen? Wat zijn jullie grote spirituele voorbeelden? Jezus Christus, uiteraard. Maar zijn er specifieke figuren die belangrijk zijn voor de orde?
Ik denk dat we onze orde moeten situeren in de 12e eeuw. De orde is gesticht door Sint Norbertus. We bestaan 900 jaar. Er was dus een tijd waarin men werk maakte van de kwaliteit van het religieuze leven. Ook van de priesters. Daar was toch wel in die tijd, 1120 en volgende, was toch wel veel werk aan. Het kon niet volstaan dat je van als je lang genoeg misdienaar werd, bij manier van spreken, dat je dan priester kon worden. Maar er werd dus dan wel, toch wel werk van gemaakt, ook vooral van het gebedsleven. Wij zijn officieel, horen wij bij de categorie van de kanunniken. Wij volgen de kanon, de regel van Sint Augustinus. Wij zijn geen monniken. De heilige Augustinus is met vrienden gaan samenwonen om dus te kunnen ook samen leven en samen bidden. En als Sint Norbertus in de 12e eeuw zijn orde sticht, was er dus ook een grote nood aan de evangelisatie. De evangelie moest uitgedragen worden. Hij is dus zelf ook een predikant geweest, hoe dat die mensen allemaal, als je ziet waar die allemaal heel Europa rondgetrokken zijn, te voet. Dat is onvoorstelbaar, hè? Dus het evangelisch leven bij de mensen brengen. Dat zit dus in ons DNA van onze orde, dat we enerzijds tijd hebben voor gebed. Hè. We hebben, 's morgens hebben wij ons morgengebed, een uurtje ongeveer. Op de middag hebben we onze eucharistieviering. Ja. En 's avonds hebben wij de vespers, het avondgebed met z'n allen. En wij proberen allemaal zoveel mogelijk daarbij aanwezig te zijn. Want we hebben dan allemaal wel wat werk. Vooral de mensen die in de pastoraal zitten, moeten daar... dat vraagt toch wel een beetje aandacht. Om dus ook als een basiselement van de dag het samen bidden in te bouwen.
En u vermeldt daar parochiale activiteit of pastorale activiteit. Maar het is altijd eigen geweest ook aan de Norbertijnen om parochies te leiden.
Wij zijn een typische orde van de 12e eeuw. En toen, de parochies, die hadden pastoors nodig. En goede pastoors. Hè. En ik mag zeggen, de witheren, want zo noemde men ons toen, waren goede pastoors. Die mensen waren niet alleen goed gevormd, die gingen naar Douai en naar de Universiteit van Leuven, waren goed gevormd doorgaans. De een al wat meer dan de andere, maar toch, die kregen dan de zorg voor de parochies. Want vanuit Rome had men gezegd, het moet dus gedaan zijn dat de parochies, dat de pastoors, bij manier van spreken, benoemd worden door de graaf of de baron. Dat moet een bisschop doen. Bisschop moet de priesters benoemen. Ziet je? En dus wij, Al die wereldheren die dus parochies hadden, die wilden die dus ergens kwijt, bij manier van spreken. En waar kon men die beter aan toevertrouwen dan aan abdijen? Wij hadden voor de Franse Revolutie, ik denk, bijna 40 parochies. Het een al wat meer als het ander, maar kleiner en zo. Maar toch echt tientallen parochies waar dus medebroeders pastoor waren. Het feit dat wij toen gesticht zijn en dat de nood van de kerk toen was om parochies te hebben met goede priesters, ja, en wij waren toen de opkomende orde, lag dat wat voor de hand, ja. En dat is natuurlijk gebleven, hè. Nu minder en minder en minder, maar dat heeft ons toch verschillende eeuwen getypeerd.
Amen.
We zijn natuurlijk een radio die handelt onder de mantel van Onze Lieve Vrouw, dus ik moet daar even iets over vragen. Is er een bijzondere band van de orde met Onze Lieve Vrouw? Is er een mariale spiritualiteit?
Ja, ik denk dat die er zeker is. Hè. Als u hier bij ons in de abdij binnenkomt, dan wandelt u onder het beeld van Onze Lieve Vrouw. Boven de ingangspoort staat een Lieve Vrouwenbeeld. En er staan nog twee andere heiligen bij. De heilige Catharina, die eerder aan de kant van het meditatieve religieuze leven staat. En de andere kant, Barbara. Dus wij zijn geen monniken, we hebben dus een combinatie van het meditatieve biddende leven met het apostolische bezig zijn. En daar middenin staat Onze Lieve Vrouw, die bij uitstek diegene is die ja, Onze Lieve Heer gedragen heeft. Dus die speelt sowieso een cruciale rol in het religieuze leven, ook van de Norbertijnen, maar uitdrukkelijk toch ook wel bij ons, ja.
Het viel me al op als ik de abdij binnenkwam, dat Onze Lieve Vrouw hier zeer prominent aanwezig is. Bij wijze van besluit van ons interview zou ik u graag nog willen vragen of dat u vanuit uw ervaring met het gebedsleven, vanuit uw pastorale ervaring, ontmoeting met heel veel mensen, beheerder van schoonheid en kunst, nog een boodschap hebt voor de luisteraars van Radio Maria.
Ik zeg wel eens, als de mensen moesten weten welk schoon leven dit is, dan stroomden ze toe. Het is een zeer mooi leven, omdat het voor mij een combinatie is van diepgang, zoeken je leven te verdiepen, evangelisch te doorleven, te bebidden, hè, de zorgen van de mensen ook bij Onze Lieve neer te brengen, en tegelijkertijd ook dienstbaar te zijn in broederlijke sfeer. Voor mij ligt dit ook, en ik denk dat dat voor alle Norbertijnen zo is, dit heeft een familiale sfeer. Ik bedoel, ik ben Norbertijn. Eigenlijk bestaan Norbertijnen niet, dat is een beetje kras gezegd. Er bestaan alleen Norbertijnen van Grimbergen, van Averbode, van Postel, van Leffe, van Tongerlo, van Berne, abdijen van. Dat wil zeggen, dat zijn groepen Norbertijnen, maar die hebben een eigen geschiedenis. Hè? Die ademen een eigen sfeer. Wij zijn familie. En mensen van buiten die zien dat ze, oh ja, maar je zijn familie. Maar het huishouden van mijn oudste zus is niet dat van mijn oudste broer. En niet van de broer daarna. Maar we zijn wel familie. En zo is dat bij de Norbertijnen ook. Hè?
Ik denk dat het een mooie boodschap is voor een ieder die luistert, om die verscheidenheid ook op te nemen en te zien als een rijkdom. Ik denk dat jullie zijn ook gekleed als de paus. Of de paus is gekleed zoals jullie, zo kunnen we het ook zeker uitdrukken. Maar ik hoor een beetje de echo van paus Franciscus om inderdaad in de verscheidenheid ook een rijkdom te zien. Ja.
Nee, wat die, als de paus in het wit is, is dat gewoon omdat op een bepaald moment is er een paus gekozen, een Dominicaan. En die wilde zijn abdij niet uitdoen. Een beetje zoals momenteel onze bisschop van Gent. Mm-hmm. Die is trappist en ja, die blijft trappist. En dus ja, dan droeg hij dus het witte abdij. En ja, zijn opvolger, als die paus gekozen was, zei, oh, maar ga ik dat ook doen? En dan is daar eigenlijk de traditie gegroeid dat de paus in het wit gekleed is. Ja, heel familiaal, heel gelijkend met de Norbertijnen.
Nee. Absoluut. De mensen moeten dus niet schrikken als ze hier de religieuzen zien gekleed gaan in bijna dezelfde kledij als de Heilige Vader. Pater Ivo, ik dank u voor de tijd en voor de gastvrijheid, zoals steeds hier in Tongerlo.
Ik dank u eveneens.
En
zo zijn we aan het einde gekomen van deze pelgrimstocht doorheen de binnenstad van Herentals richting de Zandkapel en de Abdij van Tongerlo. Wij gaan terug de fiets op en keren helemaal terug naar Herentals, zullen aldoende Olen nog voorbij komen en gaan zo opnieuw het Albertkanaal over. Er is mij enkel om u van ganser harte te danken dat u er opnieuw bij was. Ga gerust met ons de fiets op nog tot in Herentals. En dan hoop ik dat u een volgende keer opnieuw present tekent voor een volgende pelgrimstocht die wij samen zullen ondernemen. En die misschien opnieuw met de fiets, misschien te voet of een ander vervoersmiddel zal plaatsvinden. Dat ontdekt u in een volgende aflevering. Graag tot een volgende keer. En dank voor uw medepelgrimschap.